Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Psalm 25, vers 2 willen wij nu zingen. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 12 tot en met 21. Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Maar vooraf artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van het geschreven woord Gods.
Wij lijden dat dit woord Gods niet is gezonden of voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Lezen wij nu Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den enen die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die enen, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en der gaven der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot een dood, alzo ook de genade zou heersen, door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.
Psalm 53, en dan de versen 1, 2, 3 en 6. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Ze doven het licht der reden. God die het recht met kracht verdedigt, sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen och. Daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 53, vers 1, 2, 3 en 6. Er wordt gecollecteerd voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u in Romeinen 5, het 12e vers. Romeinen 5, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Op deze tekst rust ons catechetisch onderwijs. We nemen deze tekst als uitgangspunt voor het onderwerp van de catechismus zondag 3. En we zullen die zondag nu gaan lezen in vraag 6, 7 en 8 met de antwoorden. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem de in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods weder geboren worden. Door één mens de zonde in de wereld. Dat schrijven we boven zondag 3. En dat halen we uit de tekst, Romeinen 5, vers 12. Door één mens de zonde in de wereld. Hoe het was voor deze zonde. Vraag 6 en antwoord 6. En dan zou je kunnen zeggen, zeer goed. Hoe het werd door deze zonde. Vraag en antwoord 7. En dan zou je kunnen zeggen, niet goed. En hoe het kan worden na deze zonde. Dat is vraag en antwoord 8. En dan zou je kunnen zeggen, weer goed. Dus, door één mens de zonde in de wereld. Hoe het was voor deze zonde. Hoe het werd door deze zonde. Hoe het kan worden na deze zonde. Het is wel een heel belangrijk onderwerp wat Paulus hier in Romeinen 5 aansnijdt. Die Romeinenbrief, we hebben het al gehoord vorige week, in het jaar 57 na Christus geschreven, vanuit Korinthe. Paulus, een geroepen dienstknecht van Jezus Christus. En secretaris Tertius schrijft het op. Afgezonderd is hij tot het evangelie Gods. En hij schrijft zijn Romeinenbrief. En hij wordt gedreven door de Heilige Geest. Want we hebben dat zojuist zo prachtig horen verwoorden door Guido de Breh. En het is ons voorgelezen dat de Heere met een bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid de schrift heeft gegeven. Zijn woord liet opschrijven, heilige, goddelijke geschriften. Nou, Romeinenbrief ook. Het is een sleutel, zeggen onze kanttekenaren in die brief, tot het recht verstaan van de gehele heilige schrift. Het is een uiteenzetting van de geloofsleer. En hier in hoofdstuk 5, gemeente, dan in hoofdstuk 5 heb je in die eerste versen, in die eerste 11 versen, de beschrijving van de verzoening. Dan mag Paulus zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. En dan mag hij roemen in die genade van God in Christus. En dan gaat hij in die laatste verse van dat hoofdstuk de achtergrond van die verzoening tekenen. En dan komt er zo'n contrast. Want dan gaat Paulus zeggen, ja, maar waarom is die verzoening nu nodig? Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En dan krijg je dat contrast, zonde, genade. zoals donker en licht een contrast is. Een voorbeeld. Schilderijen van Rembrandt, die speelden nogal eens met contrasten. Donker en licht. Dan staat er wat in het donker, maar dan zie je ook zomaar soms ineens een persoon of een detail in het licht. Nou, dat doet de catechismus hier ook, dat doet Paulus en dat doet de catechismus hier ook. Donker en licht. Adam en Christus, want we hebben natuurlijk wel goed geluisterd, hè? Meegelezen bij de schriftlezing. Het ging over Adam en Christus. Die donkere kant en die lichtzijde en die grote tegenstelling. En mag ik het vanavond aan je hart leggen, gemeente. Door één mens de zonde in de wereld. En het is zo'n ernstige zondag ook, zondag 3. En de dood door alle mensen doorgegaan. Maar Paulus doet dat om te wijzen, om te gaan wijzen op Christus. En om hem als het ware in het licht te krijgen. En waarom wordt die ellende nu gepredikt? En waarom wordt dat in de catechismus nu ook zo gefundeerd vanuit de schrift aan ons voorgehouden in die eerste zondagen? Dat is de weg naar de middelaar, dat is de weg naar Christus. Omdat alles afgebroken zou worden van onszelf en we uitgedreven zouden mogen worden naar die Christus der schriften. Hoe het was voor deze zonde. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Even denken vorige week, zondag 2, toen ging het over zondige mens, geneigd tot alle kwaad. Hoe kan dat dan? En wat is dat dan? Wat is daar dan de oorzaak van? En dan gaat de catechismus het gewoon benoemen. Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Geschapen. De catechismus wijst zo mooi op de schepper. Hij heeft alles geschapen. Wat is scheppen? Scheppen, dat is iets maken uit niet. Dus iets zeggen en het is er. Iets spreken en het staat er. Zoals we dat lezen in Psalm 33. Dat is de scheppen, dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet iets zeggen en dan is het er. Wij kunnen niet iets spreken en dan staat het er. Maar dat kan de Heere wel, dat heeft de Heere gedaan. In het begin van de Bijbel lezen we dat. Hè? Genesis 1 en 2, de hemel en de aarde en alles geschapen. En vooral de mens geschapen. Herzienis gaat gewoon uit van het scheppingsfeit. Genesis 1, dat is voor hem helemaal geen vraag. Daar was de discussie niet over wie heeft God dat allemaal wel geschapen. Of is dat door een geleidelijke ontwikkeling, door de evolutietheorie ontstaan. Door de evolutie ontstaan, die evolutietheorie. Nee, hier gaat het over de verhouding tot God, onze schepper. De schepper is onze schepper. En hij heeft de mens, dat zijn wij, de mens, mensen. Hij heeft ons, de mensen, geschapen. Goed en naar zijn evenbeeld. Hij is onze schepper. En nu kunnen er allerlei vragen zijn over de schepping. Maar hier gaat het natuurlijk niet over nieuwsgierige vragen. Maar over leergierige vragen. En wij mogen God niet voor onze rechtbank plaatsen. Voor onze verantwoording. Nee, nee, nee. Dat moet net andersom. Wij moeten leren buigen. De Heere heeft ons goed en recht geschapen. En dan wijst Paulus in Romeinen 5 gemeente op die ene mens die stond aan het begin van de wereldgeschiedenis. Dan zegt Paulus het ook, hè? Die ene mens, door die ene mens is de zonde in de wereld gekomen. En de catechismus zegt het vanavond na, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, maar die ene mens die is ook geschapen. En de boeken van het Oude Testament waren ook bekend in Rome. Want daar waren die boeken natuurlijk ook verbreid, hè? De boeken van het Oude Testament onder het Joodse volk. Ik heb vorige week gezegd, dacht ik, daar woonden heel veel Joden in Rome. En die hadden natuurlijk die rollen van het Oude Testament, die waren bekend in de gemeente van Rome. En die heidenen die van buitenaf tot de gemeente toegevoegd waren, ja, die konden ook die boeken lezen, die werden ook in dat woord onderwezen. Dus als Paulus hier gaat schrijven, 57 na Christus, over die ene mens door wie de zonde in de wereld gekomen is, dan klonk die mensen dat bekend in de oren. En eigenlijk in het voorbijgaan is dit nu precies ook zo'n bewijs tegen de evolutietheorie, of tegen ja, die gedachte dat alles door evolutie, geleidelijke ontwikkeling is ontstaan. Adam is de eerste mens. En samen met Eva, zijn vrouw, vormden ze het eerste mensenpaar, het eerste echtpaar. En ze zijn uit de hand van de schepper voortgekomen. En uit één bloede, zegt Paulus op de Areopagus in Athene, uit één bloede heeft God het ganse menselijk geslacht geschapen. En als dat nu soms moeilijk misschien voor je is. En als je misschien daar vragen over hebt, over de schepping. En zeker in onze tijd dat daar zo een aanval op gedaan wordt. En zelfs dat steeds meer binnen de kerken ook komt. Die gedachte van, oh, die geleidelijke ontwikkeling, dat kun je eigenlijk ook wel in de Bijbel lezen. En als je daar dan misschien aan gaat twijfelen, vraag dan maar heel eenvoudig, studerenden of niet-studerenden, of je bij die goddelijke schriften mag blijven. Zoals Guido de Bret dat zo heel eenvoudig zegt, dat God uit liefde tot onze zaligheid die schriften heeft gegeven. En dat goddelijke schriften zijn, geïnspireerde schriften. Of je daar nu onder mag buigen, zoals het er staat. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. Gewoon 6 dagen van 24 uur. En waarom doet Paulus dat nu? Nou, om die andere mensen, tegenover die ene mens Adam, gaat hij die volmaakte mens Christus, Jezus Christus, die volmaakt goede mens, Jezus Christus plaatsen. En dan is het antwoord, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht, dat zegt Elihu in Job 34. En we roepen het de ganse wereld toe, zegt Johannes van der Kemp in zijn catechismus, dat God geen onrecht, dat er in God geen onrecht is. Verre zij God van goddeloosheid, de Almachtige van onrecht, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. God de Schepper is goed en het schepsel was ook goed. Zie het slot van die 6e scheppingsdag en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. God stelde ons in de rechte verhouding met hem. O, dan staat er toch naar zijn evenbeeld, laat ons mensen maken. Jongens en meisjes, dat heeft de Heer op de laatste scheppingsdag gezegd. Je leest het soms heel kort, maar dan staat er als het ware zo heel plechtig op die 6e dag. Hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Gelijk een bewijs voor de drie-eenheid. En toen heeft de Heere mensen gemaakt, Adam geschapen. Adam leek op zijn schepper, naar zijn beeld, zijn gelijkenis. Dat is in ruimere zin. Adam kreeg verstand en wil en in zijn houding zag je dat. En hij kreeg een ziel, dat hadden de dieren niet. Maar Adam, de mens, werd tot een levende ziel. En wat betekent dat? Dat je een ziel hebt. Dat betekent dat dat deel van ons niet zal sterven. Ons lichaam zal eens sterven, maar onze ziel blijft. En onze ziel zal straks gaan naar de eeuwige bestemming. ziel. En in engere zin, in de nauwere betekenis. Waren gerechtigheid, heiligheid en natuurlijk ook de kennis. Waren gerechtigheid. Dat betekent dat wij in de rechte, in de goede verhouding met de Heere staan. Die verhouding die was niet verbroken, maar die was goed. Zonder zonde schuld. En in ware heiligheid. Dus innerlijk en uiterlijk waren we zuiver en rein. Zonder zonde smet. Dus zonder zonde schuld, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Zonder zonde smet, er zat geen smet van binnen, geen smetje van de zonde. Zonde, dat is heiligheid. En ook nog ware kennis. In het vervolg van het antwoord wordt dat nog wel genoemd. Hè, opdat hij zijn schepper zou kennen, recht zou kennen. En dan zijn we precies bij de catechisatieles als het dan gaat over het beeld van God. Toch? Kennis, gerechtigheid, heiligheid staat in de Bijbel. Want je moet dan die teksten lezen uit Efeze 4 en uit Colossenzen 3. Dan lees je die drie woorden. En het staat hier ook in de catechismus. Opdat hij, en dat is zo mooi gezegd, zijn schepper recht zou kennen, liefhebben en hem zou loven en prijzen. Even kijken, wat staat daar nu precies? Hij zal God, opdat hij in die staat der rechtheid, dat is duidelijk wat het is, de staat der rechtheid. Dat is die staat in het paradijs toen het nog zeer goed was. In die staat der rechtheid, gemeente, toen mochten wij God kennen. God, onze schepper, recht kennen. En Adam en Eva mochten elkaar ook kennen, door en door. God gaf hun beiden, zegt Johannes van der Kemp in zijn catechismus, de huwelijkswet. Ze mochten elkaar lief hebben en ze mochten elkaar aanhangen en ze mochten zo de aarde gaan vermenigvuldigen. En geloof dat die mensen van elkaar hebben gehouden, maar ook hoe ze elkaar door en door kenden als echtpaar. En ze kenden de dieren, dat wist Adam allemaal precies. Kennen, maar vooral God zijn schepper. Dat is het rijkste. God zijn schepper recht mocht kennen. Hij wandelde als het ware als twee vrienden met elkaar omgaan. En eigenlijk is dat het profetische ambt. Om God te kennen, Adam was profeet. Adam was ook priester. Om hem van harte lief te hebben. Want als je iemand lief hebt, echt lief hebt, dan offer je je helemaal voor die ander, of dan wil je je zo graag ook voor die ander opofferen en hem in alles goed zijn, hè, of haar in alles ook nabij zijn. En dat is ook iets priesterlijks, hè, in die overgave. En dan gaat het ook over de Heere, dan wilden we de Heere van harte lief hebben, van harte. Ons hele leven in zijn dienst opofferen. Adam hoefde nooit te bidden wat we aan het begin van de ledenvergadering vrijdag zongen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat hoefde de Heere hem niet te leren. Want dat deed Adam. En dat was zijn leven. Dat was nu werkelijk zijn lust, zijn verlangen, zijn begeerte en zijn leven. En als koning met hem in de eeuwige zaligheid leven om hem te loven en te prijzen. Dus dat was nu zo volmaakt. Hè? Hij was profeet om God te kennen. Priester om God lief te hebben. Koning om met hem te wandelen, hem te loven en te prijzen. Nou, dan moet je even op jezelf in laten werken wat hier nu staat. Hè? En dat eerste punt, hoe het was voor deze eerste zonde. Allemaal goed, zeer goed. En in God geen enkel onrecht. Weet je waarom dat nu zo uitgebreid hier in zondag 3, dat eerste vraagje staat, gemeente? Dat we dat nu gaan toestemmen dat dat zo was. En dat je nu ook gaat leren met die dichter van Psalm 92. En in hem is geen onrecht. En dat je onder die hoge God gaat bukken en gaat buigen, gemeente. En dat je gaat zeggen, Heere, u bent volmaakt, u bent rechtvaardig. U bent recht. En we gaan straks over dat andere wel praten, ik ben slecht. Maar dat het nu zo volkomen was. En dat het nu helemaal niet aan God ligt. Dat God in alles recht is. En bij hem alleen maar gerechtigheid is. En dat ik goed geschapen ben. En kroon was op de schepping als mens. En dan Paulus, hè, Romeinen 5. Als hij dan moest schrijven aan die gemeente van Rome, daarom. Gelijk door één mens, telwoord in het Grieks. Één mens, de zonde in de wereld ingekomen is. Die zonde is er in de wereld ingekomen, maar daarvoor niet. Daarvoor is die zonde niet ingekomen, die is in de wereld ingekomen. Maar daarvoor niet, daar was geen zonde. En alles was goed. En ook tussen die twee mensen, die ene mens Adam en die andere mensen vrouw Eva. Samen één vlees. De stam van het hele menselijk geslacht, zegt kanttekening 29 hier. Maar toen is er iets verschrikkelijks gebeurd. Toen is er iets verschrikkelijks gebeurd. Toen is de zondeval gekomen. En gemeente, ik hoop, ik wens, ik bid dat de Heere die boodschap vanavond eens in je hart brengt. Wij hebben die zonde in de wereld gebracht. En nu heb je het misschien al zo vaak gehoord. En dan heb je al zo vaak onder zondag 3 gezeten. En dan zijn het allemaal bekende klanken. En we zeggen het misschien wel na. Goed geschapen, diep gevallen, totaal verloren. En we gaan straks weer naar huis. En we zeggen, nou ja, we hebben het weer gehoord. En je kan er iets van vinden. En gemeente. Dit moet beleving worden in mijn hart. Dit moet door Gods geest in mijn hart worden ingegraveerd. Het gaat om je ziel op reis naar de eeuwigheid. Misschien zit er wel iemand in de kerk. Of iemand thuis zomaar mee te luisteren. Zo'n kerkganger die ineens aanhaakt. Die heeft nog nooit gehoord. Of bijna nooit gehoord. Maar het is echt waar. Goed geschapen. Diep gevallen. Mensen, er is van onze kant geen weg meer tot God. Maar nu is er van Gods kant nog een weg. Geopenbaard in de Zoon van zijn liefde. In de Zoon van zijn welbehagen. In die tweede mens, in die tweede Adam. In die goede mens, in die volmaakte mens. En daar gaat Paulus in Romeinen 5 naartoe. En gemeente, dan gaan we nu naar ons tweede punt, hoe het werd door deze zonde. Want nu komen we eigenlijk weer bij die schaduw. Even maar blijven denken, jongens en meisjes, aan die schilderijen van Rembrandt. Licht en schaduw. Maar gemeente, nu moet ik zeggen bij dat tweede punt, hoe het werd door deze zonde. Niet goed. Kijk eens. Van waar komt dan zulke verdorven aardes mensen? De catechismus is een ordelijk leerboek. Het is ook een troostboek voor Gods gemeente. Is dit nu troost? Ja, dit is de weg tot de troost. Dit is de weg tot de troost, omdat nu ook bevindelijk, hè, ik bedoel met ons hart te mogen leren. Als nu de zonde niet van God komt, waar komt die zonde dan vandaan? Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Een verdorven aard van de mens. Verdorven. Ja, dat is eigenlijk ja, ook wel een aangrijpend woord. Verdorven. Als iets bederft, dan gaat het over tot het verderf. Dat ziet op een bepaald proces. We zijn allemaal door de zonde aangetast. Dat is het bederf van de zonde. En gemeente, dat leidt tot ons verderf. Dat is ook zo'n heel aangrijpend woord, verderf. Dat is eigenlijk voor eeuwig buiten God zijn. Voor eeuwig buiten zijn gemeenschap zijn, verderf, het naar verderf. Zo zingen we dat ook wel in een van de psalmen. Dat is dat eeuwig buiten God in die buitenste duisternis. We moeten dat woord ook niet kwijtraken. Niet zomaar mee strooien, dat is de andere kant, maar in Johannes 3 staat het, hè. In die bekende tekst, de meest geciteerde tekst, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat die mens niet voor eeuwig verloren gaat en voor eeuwig naar de ondergang gaat. We hebben het over licht en donker, hè, gemeente. Het gaat over uw en jou en mijn ziel op reis naar de eeuwigheid toe. Mensen, het gaat om je leven, het gaat om je hart. Verdorven aard des mensen, staat er ook weer in het enkelvoud. In de verdorven aard van de mens, des mensen is enkelvoud. Je mag ook zeggen van de mens, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Dus kijk, als we het over mensen hebben, dan kunnen we nog wel eens zeggen, ja, hele grote groep mensen. En dat is waar, dat is ook zo. Hè? Het geldt voor alle nakomelingen van Adam, dat we verdorven zijn. Maar nu staat er van de mens, dan komt het eigenlijk heel dichtbij, want de mens, dat is heel persoonlijk. Dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. En als we nu vanavond met honderden mensen in de Elemkerk zitten, dan is het toch de verdorven aard van u, van jou, van mij. Gemeente, het moet toch dichtbij komen. Ga wel op een eeuwigheid aan, hè. En het gaat natuurlijk ook over diegene die naast u zit en die voor u zit en die achter in de kerk zit of die voor in de kerk zit en waar je misschien aan denkt dat je zegt, ja, maar dat is wel een heel slecht iemand, hoor. We zijn het allemaal, gemeente, de verdorven aard van de mens. En waar komt dat nu vandaan? Nou, dan zegt catechismus zo heel eenvoudig, maar wel zo heel aangrijpend, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Uit de val. Eigenlijk kun je het niet korter zeggen. Uit de val. Uit de val. Dat is die eerste zonde. Hè? We hebben het over die eerste mens. Hè? We hebben het over door één mens de zonde in de wereld ingekomen. En hoe is die zonde? Hij is gevallen uit de val. En als je valt, jongens en meisjes, ja, je valt nooit van beneden naar boven. Je valt altijd van boven naar beneden. En dat is eigenlijk nu onze zonde. We stonden eigenlijk zo naast de Heere. En we vielen van hem vandaan. Van de hoogte naar de diepte. En dat is Genesis 3. Kijk, Genesis 1 en 2, de schepping, de goede schepping, zeer goed, dat hoort bij vraag 6. En als je verder bladert in de Bijbel, Genesis 3, dat is de zondeval. Dat hoort bij vraag en antwoord 7. Dat is de misdaad. Wat is er dan gebeurd? Ja, die misdaad, de catechismus noemt de plaats van de misdaad, het plaats van het misdrijf. Zeg je wel eens in het gewone leven nu de plaats van het delict. Waar is het gebeurd? Ja, in het paradijs. Wat was het paradijs? De Hof van Eden. Waar lag de Hof van Eden? Nou, ongeveer waar nu Irak ligt, daar was de Hof van Eden. Daar woonden Adam en Eva, daar was het paradijs. En wie waren de daders? Adam en Eva, onze eerste voorouders. Er wordt niet zo vaak een persoonsnaam in de catechismus gebruikt. Je leest nog eens later over de maagd Maria. En je leest ook nog wel over de rechter Pontius Pilatus. Maar hier lees je Adam en Eva, dat eerste mensenpaar. En ze zijn door de duivel verleid. En de duivel die zaaide twijfel in het hart. Dat doet de duivel altijd, hè? De duivel die is altijd vraagtekens aan het zetten. Is het ook? Zo begon die. Is het ook? Is het ook? Is het ook? Dan kan de duivel zo geniepig doen. Kan die een ander voor gebruiken, maar dan kan die ook zomaar in je hart gooien. En dan zegt hij, ja, maar is dat allemaal wel zo? En is dat allemaal wel waar wat hier in de Bijbel staat? En is dat wel allemaal waar wat je iedere zondag in die kerk hoort en wat die dominee zegt? En wat die ouderlingen zeggen en op catechisatie, is dat allemaal wel waar? Wie zegt dat eigenlijk dat dat waar is? Wie bewijst dat waar is? Moest kijken naar daar en naar daar en wie zegt dat nu? En zo is de duivel altijd maar bezig om te verleiden. En dan zet hij de frontale aanval in, de frontale aanval. Want dan zegt hij tegen Eva, ja maar je zult de dood niet sterven. Dus dan gaat hij God tot een leugenaar maken. Die leugenaar duivel, die gaat God tot een leugenaar maken. En weet je wat we doen? We hebben naar de duivel geluisterd. Het kwam op in een van de catechisatiegroepen nog een keer voorbij. Hè? Nemen, eten, nee, zien, begeren, nee, zien, begeren, nemen, eten, sterven. Zo was het, hè? Zo ging het daar in het paradijs. Maar zo is het eigenlijk met al die zonden, hè? Je ziet iets, je wilt het hebben, je neemt het, en uiteindelijk is het sterven. Als je je niet van de zonde bekeert en zien begeren en Gods eis verzwaren. Ja, dat doet die duivel wel, hè? Want dan zegt hij, ja, maar je mag die boom niet aanroeren. Nou, dat had de Heer helemaal niet gezegd, dat je die boom niet aan mocht raken. Hij heeft alleen gezegd, niet eten. En Gods oordeel wat afzwakken, hè? Dan zegt hij, nou, je zult niet sterven, in plaats dat de Heere heeft gezegd, stervende, doodsterven. Zo is de duivel maar bezig. Hè? Dus aan de ene kant maakt hij het soms wat zwaarder. En aan de andere kant maakt hij het soms wat lichter. En zo is hij ons aan het verleiden. En dat is nu de zondeval, de val en de ongehoorzaamheid. Hoor je het, gemeente? Staat er echt, hoor, dat woord laten we ook staan in de catechismus, want het is ook een voluit Bijbelse woord en een Bijbelse gedachte. En daarom is dat zo treffend om vanuit Gods woord, en nu vanavond dan vanuit Romeinen 5, maar ik had natuurlijk ook een ander gedeelte kunnen nemen uit Gods woord, maar nu even Romeinen 5, om daar dan even bij te blijven, hè. He, vanuit Romeinen 5, dan wordt het ook gezegd, he, dat het de ongehoorzaamheid is van Adam. Ongehoorzaam. Wij wilden niet luisteren. Zoals je het wel eens hoort, wees eens gehoorzaam. Luister eens naar mij. Zeg je vader, je moeder misschien, of de meester of juf, nu moet je luisteren. Je doet het niet. Je bent ongehoorzaam. En dat waren Adam en Eva ook. En de Heere zei, luister naar mij. Je mag van al die bomen van deze hof eten, maar van die ene boom, der kennis des goeds en des kwaads, daarvan mag je niet eten. En toen hebben ze geluisterd naar de duivel en niet geluisterd naar de Heer. En dan staat die boom des levens, hè, die andere boom, als een stille getuige in het paradijs. Gemeente, dat is Adams val. Adam de vader, die eerste mens, door die ene mens is de zonde in de wereld gekomen. Ja, maar wat heb ik met Adam te maken, zegt iemand. Daar kon ik toch niks aan doen, dat heeft Adam gedaan. Weet je wat ik las, een vraag, in de catechismus van dominee G.H. Kersten bij deze zondag. Ik dacht, ik ga die vraag meenemen en vanavond ook hier in de gemeente stellen. Is Adams val uw val geworden? Is Adams val jouw val al geworden? Dan komt het wel dichtbij. Dat de Heere je gaat leren. Als ik daar nu in het paradijs had gestaan, dan had ik hetzelfde gedaan. Want weet je wat wij vaak doen, echt hè? Zo zit dat hier van binnen. Ik kijk niet op iemand neer, want dat zit in ons aller hart van nature. Dan zeggen we, ja, Adam, hè, dat heeft Adam gedaan. Maar is nu alles gebeurd onder de preek, onder het lezen, dat de Heere je meenam naar het paradijs? En dat de Heere zei, ja, maar dat ben je zelf. Dan zeggen we wel eens, Adam voor God worden. Dat bedoelde dominee Kersten natuurlijk in die catechismusverklaring. Het is niet goed, mensen. Oh, het is niet goed. En wie gaat dat nu vanavond belijden? Het is niet goed. Ja, dat hoort bij dat treuren van vanmorgen. Zalig zijn die treuren. Dan ga je hier ook over treuren, oh mensen. Dan ga je ook treuren over je zonde, maar ook als de Heere dan verder, hè, want de Heere die gaat altijd maar weer verder ontdekken. En als hij je dan eens in het paradijs brengt, ik ben Adam voor God. En dan heeft Paulus het hier in Romeinen 3 over de zonde. Door één mens de zonde in de wereld. En als je dat woord, dat Griekse woord voor zonde neemt, dan is dat eigenlijk ja, een woord dat zou je ook kunnen vertalen met missen. Of misgaan, of dwalen op de dwaalweg. En kijk, dat is nu gebeurd in het paradijs. En die zonde die kwam in de wereld, zegt Paulus, in de wereld. Hè? Romeinen 5, de zonde in de wereld. Die zonde kwam in die hele wereld, in de kosmos staat er hier ook in Romeinen 12, of in Romeinen 5, in vers 12. En die kwam ook in Rome, zegt Paulus. En of je nu van Joodse afkomst bent, of van heidense afkomst, en het is soms een hele strijd daar in Rome, en verschillende groepen in de gemeente, want die Joden en die heidenen, ja, die hadden wat verschillende ligging, zou je zeggen. Maar nu zegt Paulus, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Of je nu Jood of heiden bent, je bent mens. En als mens ben je nu onder de zonde besloten. De dood heerst nu over je. En gemeente, dat is de boodschap. Want wat er nu in jaar 57 door Paulus geschreven wordt, dat mogen we in 2025, ja dat moet ik in 2025 ook zeggen. Gemeente, het is toch zo erg, wie je ook bent, of je nu zus bent of een beetje zo bent, je bent mens. En je bent onder de zonde besloten. En je zult gered moeten worden. Want anders komt het niet goed, nooit goed. Dan blijf je missen en dwalen. En dan wonen wij in het gebied van die tiran, ja in de wereld, want wij leven ook in de wereld. En of je het nu wat ernstiger neemt of wat minder ernstig, ja dat is natuurlijk allemaal wel belangrijk op zichzelf. Maar voor God zijn we allemaal van die verloren zondaren. Dan hoeft een Jood niet op een heiden neer te kijken. En dan hoeft een heiden niet schuin naar een Jood te kijken, daar in die tijd van Rome. Maar dan moeten we buigen. Dan noemt Paulus die zonde van Adam ook nog misdaad. Als je dat stukje leest en mee hebt gelezen, staat er in vers 18, door de, van niet gelijk de misdaad, of door één misdaad is de schuld gekomen. Vers 18, misdaad. Dat is heel opvallend, dat woord misdaad. Dat komt wel 5 keer in dit stukje voor. Misdaad, misdaad. Wat is dat? Dat is een misstap. Dat doen we allemaal wel eens, hè? Gewoon, in het gewone leven, dan stap je mis. Je struikelt, je valt. Het kan ook erger, hè? Dat we een misstap begaan, op wat voor gebied dan ook. Dan gaat het echt mis. Misdaad, misstap. Letterlijk in het Grieks, je valt ernaast. Je valt af. Dat is de misdaad in paradijs, mensen. En een misstap, dat kan grote gevolgen hebben, dat weten. En Adam beging een misstap, een misdaad, de grootste misdaad, de grootste misstap die maar denkbaar was. En daarom staat er ook in Romeinen 5 ongehoorzaamheid. Nou, dan heb je 3 woorden, zonde. En dan heb je misdaad en dan heb je ongehoorzaamheid. In het Grieks wil dat woord zeggen, ik wil niet horen. Heel bewust, ik wil niet horen. Ik stop mijn oren dicht. Ik hoef dat allemaal niet te weten. Zeg, kom weer zo dichtbij. Zonde, het doel missen. Een pijl richten op het doel en je schiet ernaast. Dat is je leven. Misdaad, een misstap, dat is ons leven. Ernaast vallen, ongehoorzaamheid, je oren dicht. Denken, is nog geen 7:30, kan ik weer naar huis? Nee, gemeente, luisteren, want het gaat over je ziel. Het gaat over je leven. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Kijk, en nu wordt het eigenlijk zomaar, ja, samengevat. Wat is er nu gebeurd, hè? Hoe het werd door deze zonde, tweede punt van de preek. Niet goed, niet goed, niet goed. Want onze natuur is zo verdorven dat we allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. En dan zegt Romeinen 5, Paulus zegt, door de ongehoorzaamheid van één zijn velen tot zondaars gesteld. Moet je eens even overdenken. Door de ongehoorzaamheid, het niet horen van die ene, velen, ja, alle mensen tot zondaars gesteld. Het is net als met een land in oorlog. Ik noem maar even Duitsland, de Tweede Wereldoorlog. Dan ging Duitsland de oorlogsverklaring aan met Nederland bijvoorbeeld. Toen kwam heel Duitsland met Nederland in oorlog. Dan waren er natuurlijk ook Duitsers, die wilden dat helemaal niet. Maar ja, ze hoorden bij Duitsland en ja, dan hoor je bij dat vijandige land wat dat andere land binnenvalt. En zo is dat natuurlijk, ik bedoel dat als voorbeeld. Adam heeft, als het ware, die oorlogsverklaring tegen God getekend. En die heeft heel zijn nageslacht, al zijn onderdanen, om het zomaar eens te zeggen, hè, zijn nakomelingen, heeft hij meegesleept in dat verderf en ook in die oorlog. En nu klopt dat beeld natuurlijk niet helemaal, want je zou kunnen zeggen, die mensen in Duitsland, er waren een heleboel, ja, die waren onschuldig, die wilden dat helemaal niet. Maar wij zijn wel schuldig, want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben het verbond verbroken als Adam. Dat werkverbond, dat is verbroken. En dan komt er een stroom van zonden. De catechisme zegt, onze natuur is zo verdorven dat we allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. Is dat zo gegaan? Ja, zo is het gegaan. Dan ga je verder lezen de Bijbel. Genesis 1 en 2 zeer goed, de schepping. Genesis 3 niet goed, de zondeval. En dan Genesis 4, wat staat daar? Dat weet je wel. He, als je trouw je Bijbel leest, doe je toch? Genesis 4, de eerste doodslag, de eerste moord. Kaïn, die slaat zijn broer Abel dood. Nou, dan is toch waar, in zonden ontvangen en geboren. Kaïn is een zondaar. En hij kan zijn broer Abel niet verdragen. En Genesis 4, Ja, lees nog eens een paar versen verder. Dan hoor je daar een man, Lamech, uit het geslacht van Kain. En ik zal hem aan mijn broeder wreken, 70 keer 7 maal. In zonden ontvangen en geboren. Genesis 5, een geslachtsregister. Wat staat er? Adam gewon een zoon naar Gods beeld? Nee. Kijk maar, Genesis 5 vers 3. Adam gewon een zoon naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Gemeente, na Genesis 3 is het verkeerd. Niet goed. En dan kom ik nog een keer bij Genesis, bij Romeinen 5. Daar staat ook nog het woordje schuld. In vers 16, de schuld door die ene die gezondigd heeft. Schuld, dat is eigenlijk het oordeel. En nu, die schuld, dat oordeel, komt vanuit die misdaad van Adam. En leidt tot de eeuwige verdoemenis. Zo zegt Paulus het. Die eeuwige veroordeling. Dus door één misdaad de schuld over alle mensen. Waarom wordt dit nu gepreekt? Waarom staat dat nu in de catechismus? Opdat ik het mag leren met mijn hart. Opdat ik het ook verdiept ga leren op de leerschool van Gods genade. Ik doe niet alleen verkeerd, maar ik ben verkeerd. Vanaf het begin. Er zijn niet alleen mijn dadelijke zonden, mijn dagelijkse zonden, maar ook mijn erfzonden. Adam voor God. Het zit in mijn hart niet goed. Door één mens de zonde in de wereld. Maar door die ene mens ook de zonde in mijn hart. En ik ben niet beter dan die ene mens. Ik ben niet beter dan Adam. En als je dat gaat beleven, dan ga je belijden wat we nu zingen uit Psalm 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af, Psalm 51 vers 3. Mens de zonde in de wereld, hoe het was voor deze zonde. Zeer goed. Hoe het werd door deze zonde, niet goed. En nu hoe het kan worden, na deze zonde. En dan mag ik toch zeggen, het kan weer goed worden. Maar zijn we al zo verdorven dat we nu ganselijk helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is dan zo erg? Ja, wij. Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Al zo verdorven. Verdorven. Hoe vaak lees je het nu in deze zondag? Tel het maar. 3 keer. 2 keer in 7, 1 keer in 8. Verdorven. Onbekwaam tot enig goed. Kan je dan niks goeds meer doen? Wat bedoelt de catechismus? Wat goed is in de ogen van God? Beantwoord aan het doel van God? Nee, het gaat natuurlijk niet over, nou ja, burgerlijk goed of kerkelijk goed. Dan kan je nog een beetje komen en zeg je, nou, maar we doen toch niet alles verkeerd? Die fariseer zei, ik doe toch dat en ik ben toch dat en ik ben dat toch niet. En Paulus die leefde ook naar de wet onberispelijk, dacht hij. Maar gemeente, ik ben geneigd tot alle kwaad, die neiging zit erin. Het gaat niet goed, het is niet goed. Dat is nu de doodstaat van de mens. Dat is de doodstaat van de mens. We helemaal dood zijn door de zonden en de misdaden. Dat wil zeggen, ja, ik doe niet meer het goede wat aan Gods doel beantwoordt. Dat doe ik niet meer, dat kan ik niet meer, dat wil ik niet meer. En ik ben geneigd tot alle kwaad. Dat is mijn leven, dat is mijn actieve doodstaat. Dood door de misdaden en de zonden, zegt Paulus ergens. Efeze 2. En is dat dan zo? En dan buigt hier de catechismus en zegt, ja, wij. Even bij stilstaan, ja, wij. Allemaal. Nette mensen. Keurige mensen. Slechte mensen. Alle mensen. Ja, wij. Ik ben zondig, schuldig, verloren, verdorven, onmachtig. En het is allemaal in het paradijs misgegaan. En ik ben schuldenaar. Geen slachtoffer. Geen slachtoffer. Maar schuldenaar. Want ik heb zonde gedaan. En zo stoot de catechismus en Gods woord naar de bodem van de zonde van de eerste Adam. Opdat je als een reddeloze zondaar gaat buigen onder God. En dat alle hoop van je eigen zelfverlossing zou weggaan in je leven. Opdat je uitgedreven zou mogen worden naar die tweede Adam. De Heere Jezus Christus, opdat hij waarde zou krijgen. En dat je ook weten zou in je leven waarom je Jezus Christus nodig hebt. Want ik ben een zondaar, een verloren zondaar. En ik ben dood door de misdaden en de zonde. Er is helemaal niks goeds in mijn leven. En dan gans hulpeloos naar hem gedreven te worden, afgesneden van Adam, ingeplant in de tweede Adam Christus, wie ik ben in Adam, maar ook wie ik dan mag zijn in de Heere Jezus Christus. De dood is in de wereld gekomen, mensen. Dat zegt Paulus. En dan staat er, de dood is in de wereld gekomen, en dan staat er een Grieks woord, dat wil eigenlijk zeggen, die dood is koning over ons. Die heerst als een tiran in ons leven. Die geestelijke dood, die tijdelijke dood, die eeuwige dood is als een koning in ons leven. We zijn gewillige slaven van hem. Ja, wij. Die ene mens, Adam, die bracht ons in de slavernij. En slaven waren bekend in Rome. Slaven waren bekend in Rome. Ik heb in de boeken gelezen, de meerderheid van de bevolking van Rome bestond uit slaven in die tijd. Maar Paulus zegt nu bij allemaal slaaf. Allemaal slaaf. Slaaf van de zonde, slaaf van de dood. Want die ergste slavernij is de dood, is de zonde, is dat gescheiden zijn van God. Tenzij wij door de geest Gods wedergeboren worden, dan gaat die deur van de verlossing scharnieren. Het is hopeloos, het is reddeloos, het is verloren. Het is onmogelijk aan mensenkant. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Want we preken geen weg van beneden naar boven, maar we preken een weg van boven naar beneden. En bij God zijn alle dingen mogelijk, tenzij dat je door de geest Gods wederom geboren wordt. Het kan door die geest van God weer goedkomen. Dan verandert niet goed in zeer goed. Niet door een opknapbeurtje, maar door de vernieuwing. Voor mensen na de val van Genesis 3 is er nog het wonder van Johannes 3. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar als een mens wederom geboren wordt, dan kan hij het koninkrijk Gods wel zien. En wel ingaan. En dat is nu de hoop voor verloren zondaren uit het geslacht van Adam. Die wedergeboorte door de Heilige Geest. Dan komt die fariseer Nicodemus in de nacht. En dan zegt die rabbi, wij weten wel. Nee, zegt Jezus, je weet eigenlijk helemaal nog niks. Tenzij een mens wederom geboren wordt. En daarom kan het. En zo kan een zoon van Adam weer terugkomen bij God. Dat wonder van boven, dat wonder van binnen, dat wonder voor eeuwig. Wat God zonder ons, in ons werk, wat de doodse leerregels zeggen. En toen is Nicodemus al zo'n verloren zondaar, zo'n zoon van Adam, terechtgekomen aan de voeten van die leraar. En later mocht hij die meester in het openbaar gaan beleiden als zijn Heere. En zo heeft hij Adam geleerd. En zo heeft hij ook Christus begeerd, want dat hoort bij elkaar. Adam leren en Christus begeren. He? Je kent die uitdrukking, Adam niet geleerd, is Christus niet begeerd. Nou, dat is duidelijk. Maar als je nu Adam gaat leren, en als je nu echt gaat leren wat Adam is en wie Adam is, dan ga je ook Christus begeren. Daar is de catechismus mee bezig. Want moet naar zondag 4, en dan moet het naar zondag 5, en dan moet het naar zondag 6. Onze Heere Jezus Christus. Dat is Paulus, Romeinen 5. Door één mens reddeloos verloren, maar door die andere mens behouden. Die twee verbondshoofden, Adam en Christus. Lees het maar na in Romeinen 5. En pak die Bijbel met uitleg er maar bij, dan lees je er ook zo'n overzicht van. De misdaad van Adam en de genadegift van Christus. En gemeente, zo is het. Zo is het. Want nu heeft de zonde geheerst tot de dood. Maar nu zal de genade heersen door rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Vers 21. Heerst in ons leven deze genade al? Of ben je nog een slaaf van de dood? Door één mens de zonde in de wereld. En door één mens, die ene mens, dat is Adam, de zonde in de wereld. Maar ook door één mens, Jezus Christus, zal straks de zonde voorgoed zijn uit de wereld. Maar waar zal ik dan zijn? In de eeuwigheid. O mensen van Adams geslacht, zoek toch die ene mens, Jezus Christus, want Hij is de beste Heere. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van 3 keer. Pas het toe door de kracht van uw geest. predik het na ook in de harten. Vergeef het onze, heilig het uwe. Trek met ons op in deze week. En verzoen onze zonden. En mag dat nieuwe begin er zijn. Tenzij wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Uw werk, Heere. Alleen uw werk, dat zal ons toch kunnen redden. Niet ons werk. Maar zou u dat dan willen schenken? Uit loutere genade. Van boven naar beneden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 142, vers 7. Voer mij uit mijn gevangenis. We zingen Psalm 142, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.